Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Zingen we dat met elkaar gemeente uit Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. en zingen in aansluiting erop uit Psalm 67, het tweede vers: de volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament. En wel uit het boek van de profeet Micha. En daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 67 vers 2. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Micha 6, de versen 1 tot en met 8. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zegt: maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen, de twist des Heren, mits schadert gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in het recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht henen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde, en wat hem Biliam de zoon van Beor antwoordde, en wat er geschied is van Sittamaf tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik den Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, verontmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het heilig aangezicht van de Heer. Heere, wilt gij ons daarvan doordringen dat gij zijt de heilige en rechtvaardige God. En dat wij zo met vrezen en beving en met diepe eerbied voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen. Dat bidden toch nooit een vanzelfsprekendheid wordt. Maar dat we iets mogen kennen van de gestalte van Abraham die het uitriep. Heere, daar ik mij onderwind tot u te spreken, hoewel ik ben stof en as, niet meer dan een druppeltje aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. O, dat we zo in die geringheid en in die nederige gestalte tot u mogen komen, waarvan u toch vanmorgen tot ons gezegd hebt, voorwaar zeg ik u, indien gij niet wordt als een kindeke, ge kunt niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dit is een kindeke dat zich nederig door mij laat leiden. Wij bidden u, geef ons die rechte kindergestalte, ook in ons gebed, die rechte afhankelijkheid van u, dat zelf niets te hebben, niets te kunnen en in alles van u de Heer afhankelijk zijn. Geef dat ook als we vanavond geroepen worden om zondag 4 aan de gemeente te verklaren. Heere, dan weet u het, hoe we daar tegenop zien. Om opnieuw die diepte van dat stuk der ellende te moeten bepreken. Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? En dan voelt u ook, Heer, en dat weet u, welk een weerstand er ook in mijn hart is tegen deze waarheid. En moeten we er elke keer ook als prediker opnieuw voor worden ingewonnen. Heere, voor de rechtvaardigheid Gods, die eist een volkomen betaling. En de zondaar die in der eeuwigheid geen betaling geven kan. Heere, leer het ons, omdat we in die weg nu mogen roepen om die betaling bij een ander vandaan. Dat we leren zouden vanavond op te houden met te zeggen, Heere, heb geduld, want ik zal u alles betalen. Dat die weg vanavond eens radicaal afgesloten mag worden. En dat we nou werkelijk eens verloren mogen gaan, Heere. Leer ons toch eens verloren gaan. Zoals u dat zelf in uw woord zegt, die zijn leven zou willen verliezen. Die het nou met u eens wordt, dat er in u geen onrecht is, Heere. Als u eist wat wij u niet kunnen geven. En dat wij daarom naar recht straf verdiend hebben. Tijdelijke en eeuwige straf. Heere, dat gaat dwars tegen ons in. Dwars tegen ons vrome vlees. Tegen ons goddeloze vlees. Heere, maar het is zo profijtelijk, ja zo allernoodzakelijkst voor de ziel, als hij er vanavond voor mag worden ingewonnen. Heere, win ons dan in voor die Bijbelse leer, voor die zuivere reformatorische leer, die onze vaderen met hun goed en bloed verdedigd hebben, omdat ze wisten dat het was de leer naar de schriften. En dat ze ook wisten, als het naar deze schriften niet is, heeft het geen dageraad. Heere, dan kunnen wij wel wat godsdienst van onszelf bij elkaar rapen en zelf wel wat vinden en zelf wel wat menen. Heere, maar het zal nooit voor u kunnen bestaan. Alleen het zuivere goud van de waarheid van uw woord, zoals verklaard in onze Heidelberger, zal bestaan. Want het is naar uw woord en dan zal het ook dageraad hebben. En daarom bidden wij u, win ons ervoor in, win de kerkenraad ervoor in, win de gemeente ervoor in, win ons allen ervoor in, wat we vanavond uit ons leerboek aangereikt krijgen. O koning, u weet van de vijandschap, u weet van het verzet dat er in ons hart leeft, maar wij bidden u, kom er zelf in mee, Heer. En doe ons dan maar bukken en buigen onder het oordeel dat u over ons uitspreekt. Lieve koning, kom toch en wees in ons midden en win ons in. Buig ons over, overreed ons, omdat we het met de profeet mogen zeggen. Gij hebt ons overreed en ik ben overreed geworden. Zoals het eenmaal geschiedde in Thessalonica, zoals we dat onlangs mochten horen. En sommigen geloofden, lieten zich overtuigen dat het woord van Paulus de waarheid was. Heere, laat zo ook de gemeente vanavond mogen geloven dat het woord wat verkondigd is de waarheid is. En dat ze voor die waarheid ingewonnen mogen worden, niet alleen met het verstand, maar ook met de ziel. Heere, wilt gij zo bij ons blijven. Gedenk zo het werk van de zending wereldwijd dat wij hartelijk aan u de Heere opdragen. Breid uw koninkrijk uit en win ze in, Heere. Voor dat heerlijke evangelie waar we vanochtend van lazen dat u gekomen bent. Om zalig te maken dat verloren is. Gedenk ook het werk van evangelisatie, onder prostituees, onder drugsverslaafden, onder thuis- en daklozen. O Heere, gij kent al de noden, ook in de grote stad. Maar het is ook zo heel dichtbij, Heere. Het is ook onder ons. Verslaving, in allerlei vormen, Heere. Want we kunnen als net kerkmens ook verslaafd zijn. Verslaafd aan ons geld, maar ook verslaafd aan verborgen zonden. O Heere, leg het allemaal maar bloot en ontdek ons maar wie we zijn. Bewaar ons voor verslaving. O grote koning, gedenk zo ook aan onze jongeren. Ze hebben het zo moeilijk in deze tijd. Maar zoveel verleidingen op en af komen. Daarom bidden wij u. Geef dat ze mogen kennen de vreze des Heren, die doet wijken van het kwade. Gedenk ook het werk wat gedaan mag worden in de ziekenhuizen, de dienst der barmhartigheid. Gedenk al de verpleegkundigen. We dragen het onderwijs hartelijk aan u op, de basisscholen, voortgezet onderwijs. Het was nog een wonder dat we scholen mogen hebben die nog uitgaan van uw woord. Zegen de leerkrachten, de docenten. Dat onze jonge mensen gewezen mogen worden op u, o Heer Jezus Christus. Dat ze geleid mogen worden tot u door het onderwijs. Gedenk ook de verkondiging van uw woord onder gevangenen. Onder hen die geroepen zijn om het te prediken in het leger. Overal waar uw woord verkondigd wordt, zegen het. Gedenk zo de gemeente met al de noden en de zorgen. De vaders en de moeders. De weduwen, de weduwnaren, de wezen. We dragen ze allen aan u op, die groot verdriet omdragen. Blijft u bij ze, ondersteun en sterk ze. Wees met hen die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon. Wilt u ze ook een zegen bereiden? Wilt u ook gedenken aan onze oudherder en leraar, dominee Den Butten, als hij ook het woord op deze dag mag verkondigen? Geef dat hij het ook mag weten, dat zijn oude gemeente nog in het gebed gedurig ook aan hem gedenkt, opdat ook zijn arbeid gezegend mag worden. En in hem bidden wij voor al uw gane getrouwe knechten, waar ze ook uitgezonden worden. Heere, wil ook vanavond uw koninkrijk nog uitbreiden. Gedenk zo het werk van de Theologische Universiteit. Gedenk onze kerken. Houd u ze vast, Heere. En wilt u maar geven dat we veel mogen wandelen op dat pad dat een leven leidt. Heere, zo ziet het alles op u. Blijf ook alles op u wachten. Wij vragen het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, het tekstgedeelte wat we zo even gelezen hebben uit de profeet Micha brengt ons bij een heel wonderlijk rechtsgeding. Het is een rechtsgeding waarin de Heere de bergen tot getuigen roept. En tussen welke twee partijen gaat het dan vanavond in dat rechtsgeding? Wel tussen de Heere en zijn volk. De Heere heeft een twist met zijn volk. En als je aan een rechtsgeding denkt tussen de Heere en zijn volk, dan zou je toch al heel gauw denken dat het volk in de beklaagde bank zit. Maar hoe wonderlijk in dit rechtsgeding, waar de bergen tot getuigen worden roepen. Wie zit daar in de beklaagde bank met eerbied gezegd? Wel, de Heere heeft zichzelf in de beklaagde bank gezet. En hij heeft het tegen zijn volk gezegd. Getuig tegen mij, o mijn volk. De Heere roept de bergen tot getuigen en hij zegt, luister bergen, wat dat volk tegen mij te klagen heeft. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. De Heere zegt als het ware tegen dat volk, zeg dan maar wat ik verkeerd gedaan heb. Zeg dan maar waarin ik niet getrouw gebleven ben. Zeg dan maar waar het u aan ontbroken heeft. Maar het blijft stil. Het volk antwoordt niet één woord. En dan gaat de Heere verder, zeg het dan maar. En dan houdt de Heere in gedachten is wat hij voor dat volk gedaan heeft. Hij zegt, zie dan hoe ik u uitgevoerd heb uit Egypteland. Hoe ik u daar leidsmannen gegeven heb. Mozes en Aaron en Mirjam. Hoe ik u verlost heb van Balak. Hoe ik u ingebracht heb en de muren van Jericho heb laten vallen. O mijn volk, betuig dan toch tegen mij. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom hebt gij mij verlaten? Is er dan enige reden in mijn handelen waarom gij van mij zijt afgeweken? En dan kan het volk niets inbrengen. En dan moet het volk zwijgen. Waarom? Omdat er in de Heere geen onrecht is te vinden. Zij kunnen in dit wonderlijke rechtsgeding tegen de Heere niets inbrengen, waarmee zij de Heere schuldig zouden kunnen verklaren. Hij heeft hen daarentegen, ondanks hun ontrouw en zonden, niet anders dan overladen met zijn nooit aflatende trouw. Hij is getrouw gebleven tegenover al hun ontrouw en ongerechtigheden. Daarom blijft het zo stil van de zijde van het volk, omdat er in God geen onrecht wordt gevonden. En daar bepaalt ons ook de catechismus vanavond bij, als we gaan luisteren naar zondag 4. En we willen die zondag weer met elkaar gaan lezen. En ik mag het aan een ieder van u toch vragen. Zoek het op en lees het met mij biddend mee. Zondag 4. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins. Maar hij vertoorent zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Liefde gemeente, wij schrijven bij zondag 4, in God geen onrecht gevonden, niet in zijn eis, niet in zijn straf en niet in zijn rechtvaardigheid. In God geen onrecht gevonden. In de eerste plaats niet in zijn eis. In de tweede plaats ook niet in zijn straf. En in de derde plaats ook niet in zijn rechtvaardigheid. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar uit Psalm 143 en daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers, Psalm 143, vers 1, waar de dichter zingt: O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me op er majesteit. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. In dat tweede vers van Psalm 143 hebt u als het ware ook de kern van zondag 4. En dan zingen we ook tenslotte het vierde vers. Dit overstelt mijn geest met rouw, als ik mijn deerlijk lot beschouw. Bezwijkt mijn afgefolterd hart, gij weet dat ik op u betrouwe. Al goede God, genees mijn smart. Zingen we met elkaar uit Psalm 143, de versen 1, 2 en 4. Heer, eindelijk, Heer, toch weder mijn ziel buigt zich te neder, ai, red haar van het verderf. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 6 en daarvan het vierde en ook het negende vers. In God geen onrecht gevonden, in de eerste plaats niet in zijn heilige eis en niet in zijn rechtvaardige straf en ook niet in zijn heilige rechtvaardigheid. In God geen onrecht. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia, geleid door Gods heilige geest, heeft het zo kennelijk uitgedrukt. Arglistig is het hart, ja dodelijk, wie zal het kennen? En van die waarheid getuigt ook zondag 4. Want als we zo even vorige week geluisterd hebben naar zondag 3, waar toch beleden is dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, en dat dat nou onze schuld is door onze val in Adam, dan zouden wij toch zeggen dat de ziel zich daarin onvoorwaardelijk overgegeven heeft. Maar toch zien wij in zondag 4 dat hij opnieuw in opstand komt tegen dat rechtvaardige oordeel dat God over hem uitspreekt. In zondag 4 proeven wij weer opnieuw dat strijden van de ziel, dat vechten tegen dat oordeel van God, dat niet willen buigen voor dat rechtvaardige vonnis van de Heer, maar elke keer weer onder dat vonnis willen uitkruipen. En ook hier weer in zondag 4, als dan dat oordeel uitgesproken is, weer opnieuw zoeken naar wegen om daaraan te ontkomen. Want de mens, hij blijft zich verzetten tegen dat oordeel dat hem al geraakt heeft in zondag 2. Waar gezegd werd dat hij een mens is die geneigd is God en zijn naaste te haten. En toen die slag uit zondag 3, dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar nog heeft hij zijn verzet tegen de rechtvaardigheid Gods niet op. En wat voelen wij hier in gemeente als wij ook deze zondag weer gaan behandelen? Dat een mens maar niet zomaar buigt onder dat oordeel wat het woord des Heren over ons allen uitspreekt, zoals we dat lezen in Efeze 2. Daar gij dood waart in de zonden en de misdaden. Daar we het leren moeten uit mij geen vrucht in der eeuwigheid, en dat om eigen schuld. Gemeente, worstelt u daar ook mee en vecht u daar ook tegen? Zeg het nou vanavond eens eerlijk. Is daar ook in uw hart een strijd die zich maar niet wil onderwerpen aan dat rechtvaardige vonnis van de Heer? Gemeente, hier staat er een die heel zijn leven daartegen vecht. En die het daar maar telkens maar niet mee eens kan worden. En die al zuchtend naar de kerk gegaan is. Moet ik nou weer over de ellende prediken? Moet ik nou weer de gemeente de gerechtigheid Gods aanzeggen? Moet ik de gemeente nou weer verkondigen dat ze van nature altijd maar God beledigen met hun zonden? Heren, moet er dan vanavond weer dat ontdekkend woord klinken? Moet dan vanavond weer de mens ontmaskerd worden? O God, die taak is voor mij te zwaar. Want ik heb mezelf erin tegen. En ik heb mijn vlees er niet in mee, geliefde gemeente. Om ook vanavond die boodschap van die ontzaglijke diepe val van de mens en zijn vijandschap tegen God en Gods gerechtigheid te verkondigen. En toch hoop ik dat je er vanavond voor ingewonnen mag worden, geliefde gemeente. Want toen ik er persoonlijk voor ingewonnen werd, en ik heb er wat tegen gevochten, en ik heb God wat beschuldigd van onrecht. Maar toen ik er voor ingewonnen werd, en toen ik eronder mocht buigen, heeft Christus zich aan mijn ziel geopenbaard. En daarom, geliefde gemeenten, het kan nooit buiten de kennis van zondag 4 om in die weg geleid te worden tot die heerlijke kennis van die borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En daarom, ik hoop en ik bid dat je er vanavond ook voor het eerst of bij vernieuwing mag worden ingewonnen. Voor de waarheid van zondag 4. Om in die weg ook hem te mogen kennen, in wie nou geen onrecht gevonden wordt, de Heer. Geliefde gemeente, we hebben het vorige keer gehoord dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En we zouden zeggen, toen heeft hij toch wel zijn hoofd op het blok gelegd en zich gewonnen gegeven. Maar we zien het in zondag 4 dat hij weer opnieuw tegen God opstaat. En daar komt een vraag uit zijn arglistig hart naar boven. En wat is die vraag? Wel, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Voel je het, gemeente? Voel je het dat hij maar niet buigen wil en hij komt er weer tegenop? Maar is dat dan eigenlijk wel eerlijk dat God van mij vraagt dat ik zijn wet volkomen houd? Dat ik hem lief heb boven alles en mijn naast als mezelf. Is het wel rechtvaardig dat God dat van mij eist? Hij eist van mij iets wat ik hem toch niet geven kan. Als ik dan geneigd ben om God en mijn naaste te haten. Als ik dan onbekwaam ben tot enig goed. En God weet dat ik zo ben. En dat ik zo ter wereld gekomen ben. Dan begrijp ik het, jongen, dat jij zegt, dat vind ik onrechtvaardig. Dat God van mij eist dat ik hem volkomen lief heb. Terwijl ik in zonden ontvangen en geboren ben. Hoe kan God dat nou van mij vragen? Dominee, dat vind ik onrechtvaardig. Ja, jongen, dat vindt mijn boze en verdorven hart ook. Dat nou onrechtvaardig is. Dat God van mij eist wat ik hem niet geven kan. En daarin bewijzen we nou precies dat we kinderen van Adam zijn. Want toen de Heere in zijn liefde Adam opzocht die van hem weggelopen was. En toen de Heere hem ter verantwoording geroepen heeft en gezegd, Adam. En toen gezegd heeft, waar zijt gij? Toen zei Adam, ik was naakt en daarom heb ik mij verborgen. Leugenaar, zeg maar niet waar, Adam. Je hebt je niet verborgen omdat je naakt was. Maar je hebt je verborgen omdat je gezondigd hebt, zegt de Heer. Je hebt je verborgen omdat je gegeten hebt van de verboden boom. En dan moet je eens opletten, geliefde gemeente, als de Heere dan Adam zo eerlijk behandelt en zegt, ja, dat is niet waar, Adam, maar je hebt van de boom gegeten. Dan zou je toch denken, als dan zo Adam voor de gerechtigheid van God staat en God hem zo de zonden aanwijst, dan zou je toch zeggen, dan buigt hij wel. Dan buigt hij toch wel voor God, als God hem daar ontmaskert. Terwijl die weggekropen zit en God tegen hem zegt, je hebt gezondigd, Adam, je hebt van de boom gegeten. Dan zou je toch zeggen dat Adam op zijn knieën valt voor de rechtvaardige en heilige God die hem daar ontdekt en ontmaskert. En wat doet Adam dan? Dan gaat hij God de schuld geven. En dan zegt hij tegen God, de vrouw die gij mij gegeven heeft, die heeft mij van de boom gegeven. En ik heb gegeten. Dat ik gevallen ben en dat ik gezondigd heb, heren, dat is uw schuld. Voel je het, gemeente? Adam voor het alwetend oog staande van God handhaaft zichzelf en durft in brute zondigheid God de schuld te geven. En Eva die erbij staat, volhardt in het kwaad. Want ook zij buigt niet, maar zij zegt, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Ook bij Eva geen erkenning, geen buigen, geen aanvaarden van de schuld. Maar altijd de schuld bij een ander leggen. En dat is nou de oerzonde die daar zit, diep in ons hart. En die nou in zondag 4 weer naar voren komt. Doet God dan geen onrecht? Je voelt als het ware daarin, God is de schuld. En God is onrechtvaardig dat hij van mij eist wat ik hem niet geven kan. Maar gelukkig, ook die weg wordt radicaal door de leermeester afgesneden. Nee, hij, God doet geen onrecht, want God heeft u recht geschapen dat u dat doen kon. Maar u bent moed en vrijwillig van hem afgevallen. En moedwillig hebt u naar de duivel geluisterd. En in ongehoorzaamheid hebt u van de boom gegeten. U hebt dat moedwillig gedaan. U hebt dat met opzet gedaan, willens en wetens. En daarom kan God eisen van u wat hij u gegeven heeft, namelijk ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij heeft u volmaakt en goed geschapen. En God is rechtvaardig als hij van u zijn beeld terug eist. Mag ik het maar heel duidelijk maken, jongens, met een beeld uit het alledaagse leven. Als iemand een grote som geld heeft uitgeleend aan iemand die arm is, maar die arme in plaats van dat geld goed te gebruiken, al dat geld doorbrengt en op een gegeven moment niets meer heeft. En de schuldeiser komt om dat bedrag terug te vragen. En die arme man zegt, ja maar ik heb het er allemaal doorgebracht. Doet dan die schuldeiser onrecht als hij terug eist wat hij gegeven heeft? Nee toch, dan mag hij daar toch naar recht naar vragen. En zo is het toch ook met de Heer, hij mag toch naar recht vragen naar ons beeld, waarin hij ons geschapen heeft. Hij heeft ons toch goed en recht uit zijn handen doen voortkomen. En niet alleen Adam is gevallen, maar in hem al zijn nakomelingen. En de opstellers van de catechismus gebruiken daar ook een voorbeeld bij, om duidelijk te maken dat niet alleen Adam, maar ook zijn nakomelingen daaronder begrepen zijn. En dan schrijft Ursinus als voorbeeld. Het is zo, zegt hij, als wanneer een edelman van de koning een landgoed in ontvangst neemt. En dat landgoed is bestemd voor hem en later ook voor zijn kinderen die hem zullen opvolgen. En de edelman, hij belooft, hij zweert trouw aan de koning voor hem en voor zijn kinderen en hij belooft gehoorzaamheid. Maar als nu die edelman aan de koning ontrouw wordt en tegen hem in opstand komt en die koning hem dan dat landgoed ontneemt en de kinderen daardoor ook het recht op dat landgoed ontvalt, dan doet die koning toch geen onrecht aan die kinderen. En dan is het toch enkel genade als hij aan die kinderen dat landgoed zou schenken. En zo is het ook, geliefden, dat de Heere geen onrecht doet als hij van Adam en van zijn kinderen, van Adam, vraagt wat hij aan hen geschonken heeft. En daarom vraagt de Heere naar zijn beeld en vraagt de Heere van de mens dat hij volmaakt leeft en dat hij de Heere volmaakt lief heeft en dat hij de naaste lief heeft als zichzelf. En waarom blijft de Heere dat eisen van ons, geliefden? Waarom doet de Heere geen afstand van die eis? Tot rechtvaardig wandelen, tot een heilige levenswandel. Wel, in de eerste plaats neemt de Heere van zijn eis geen afstand, omdat hij de rechtvaardige God is. Geliefden, als God die eis zou laten varen, dat de mens rechtvaardig leven zou tot zijn eer. En als God genoegen zou nemen met de zonden, dan zou God geen God meer zijn. Als hij afstand doet van zijn recht, dat kan niet omdat hij de rechtvaardige is. Maar in de tweede plaats, en daarin schittert de liefde van de Heer. Hij doet geen afstand van zijn recht, van zijn heilige eis die hij van de mens vraagt om volmaakt te leven wel. Opdat die heilige eis van God de mens zou uitdrijven als een totaal verlorene tot de Heer. Door het handhaven van die heilige eis wil de Heer de mens brengen tot inleving van zijn onrechtvaardigheid. Wil hij de mens bepalen bij zijn gemis. Wil hij de mens zijn schuld doen ervaren. Opdat een mens in die weg zou zoeken verlossing bij de Heere alleen. En daarom, geliefde gemeente, in de handhaving van zijn heilig recht, waarin de Heere van de mens vraagt dat hij zijn wet volmaakt houdt. Daarin moet de mens leren, in de eerste plaats, dat God hem goed en recht geschapen heeft. Daar begint de Heere dat werk der genade, in de ziel, niet bij de val. Ik hoorde eens iemand zeggen, ja dominee, ik luister altijd maar in een preek of dat een dominee begint bij de zondeval. Toen zei ik, mis man, want God begint niet bij de zondeval. Maar God begint bij zijn heerlijke schepping, waarin ge volmaakt voor God geschapen zijt. Daar begint God een zondaar te ontdekken, dat hij goed en recht uit de hand van God is voortgekomen. En dan gaat de Heer hem leren hoe hij als rechtvaardig schepsel van hem is afgevallen. En dan gaat de Heer je leren hoe je nou onvolmaakt bent geworden. Hoe je totaal verdorven bent geworden en onmachtig ten goede. En in die weg gaat de Heer je leren de noodzakelijkheid om daarvan verlost te worden. Opdat je in die weg gebracht mag worden tot de kennis van de Verlosser. En zo wil de Heer een zondaar overtuigen dat hij niet te verontschuldigen is. En dat God narecht de zondaar straffen mag. En dat is ook het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Als hij zegt, en die dienstknecht welke geweten heeft de wil zijns Heeren en zich niet bereid nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Dat is Gods rechtvaardigheid, die geen afstand doet van zijn recht, dat hij van de mens eist om volmaakt te leven. En die gerechtigheid van God eist ook dat voor de zonde betaald wordt. Waarom? Waarom handhaaft God zijn recht? Wel, Augustinus de kerkvader, die had het geleerd, opdat een zondaar het met hem zou uitroepen: geef wat gij beveelt, en beveel dan wat gij wilt, en gij zult niet te vergeefs bevelen. O Augustinus had het geleerd, Heere, gij moet het eerst geven, die gehoorzaamheid, opdat ik u gehoorzamen zou. Augustinus had het ook geleerd, uit hem geen vrucht in der eeuwigheid. Daarom, Heere, geef mij wat gij beveelt, en dan beveel wat gij wilt. En zo handhaafde Heere zijn heilige eis, tot een volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet. En daarin is geen onrecht, want we zijn goed uit Gods hand voortgekomen. En er is ook, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, geen onrecht in God als hij de zondaar straft. God is niet onrechtvaardig als hij zijn recht handhaaft, als hij zijn eis de mens voorhoudt. Maar God is ook niet onrechtvaardig als hij de zondaar gaat straffen. Liefde gemeente, ook daarin wil de mens maar niet weten van wat het woord hem leert. Want de zondaar, hij vraagt het als het ware: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Daar voel je als het ware, het zal toch allemaal wel meevallen. God zal de zondaar toch niet straffen met een eeuwig gericht. En misschien heb je het wel gelezen, jongens, dat er enige tijd geleden een enquête geweest is onder dominees. En dat er zelfs onder dominees zijn die niet meer geloven in de hel als straf op de zonde. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Dat leraren van de kerk niet meer geloven dat God de zonden, ongehoorzaamheid en afval straft. En ook in die dagen was daar al een twijfel. Zou dat wel waar zijn dat God de zondaar, die niet tot hem komt, maar die in zijn zonde voortleeft, dat God zulke zondaren straft met de eeuwige rampzaligheid? Zou dat wel waar zijn? En niet alleen in onze dagen wordt door predikanten getwijfeld aan het bestaan van de hel. Niet in de dagen van de reformatie werd getwijfeld aan de straf, maar zelfs in het paradijs. Daar was het dat de duivel zei: zal God wel straffen? Zul je wel sterven? En de duivel zei: nee hoor Eva, je zult niet sterven. Meid, geloof het toch niet wat de Heere zegt. God straft niet met de dood. En Eva heeft het geloofd dat God niet straft. Eva heeft het geloofd wat de duivel zei: kind, het zal allemaal wel meevallen. Je zult niet sterven, maar je zult zijn als God. En dat gif van de duivel, daar zit heel ons hart mee vol van. Want wie gelooft er nou vanavond dat hij op weg is naar de hel? Wie gelooft dat? Dat hij straks naar Gods rechtvaardig oordeel gestraft zal worden met de eeuwige straf. Wie gelooft het? Voel je het? Voel je dat deze vraag van zondag 4 midden in de praktijk van het leven staat? Want ten diepste geloven we het niet. Want als we het waarlijk vanavond zouden geloven, dan moet ik denken aan die kleine jongen van vanmorgen, weet je het nog? Die had geen rust meer onder het hol van zijn voet, omdat hij geloofde dat God zijn zonden zou straffen. Zijn kinderlijke zonden. Zijn zonden dat hij zijn vader gelogen had. Dat hij gestolen had van zijn moeder. Al die zonden zag hij. En in een ogenblik zag hij dat God die straffen zou. Met tijdelijke en eeuwige straffen. En toen kon hij het niet meer uithouden. Omdat hij dat nou echt ging geloven. Dat dat de waarheid was. En dat maakte hem heilig onrustig. Zodat hij in die knot wilde knoop. En daar zijn ziel uitstortte voor God. O God, wees mij de zondaar genadig. Omdat hij geloofde op een kinderlijke wijze. Wat onze Heidelberger hier leert. Nee, hij geen zins. Maar hij vertorent zich verschrikkelijk over beide. De aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, al heel jong voelde hij iets van de toren Gods over de zonden. Dat God zich verschrikkelijk vertorent over de zonden. En daar is nou heel de Bijbel vol van. Van Gods heilige toren over de zonden. Moet u maar eens luisteren wat de dichter zegt in Psalm 7, het 12e vers. God is een rechtvaardig rechter en een God die alle dagen torent. Hoort u dat, gemeente, dat God alle dagen torent over de zonden als een rechtvaardige rechter en als een heilig God? O, wanneer in de Bijbel over Gods toren gesproken wordt, dan is dat een werkelijkheid. Dan is dat een realiteit in het leven van Gods kinderen geworden. Al Gods kinderen krijgen in hun leven te maken met die werkelijkheid van de toren Gods over hun zonden. Maar ook in de dagen van de profeten zijn er mensen die spotten met de toren van God. Dwaze mensen, waarvan de profeet Zefanja zegt, ze hebben de woorden, de Heere doet geen kwaad en de Heere doet geen goed. Er zijn mensen die zeggen, de Heere straft niet. Valt allemaal mee. Weet je wat de profeet Zefanja zegt? Dat is dronkenmanspraat. En de Heere zegt, ik zal bezoeken degene die zulke woorden spreken. En als wij in de Heilige Schrift lezen van de toren Gods, weet u waar die dan mee vergeleken wordt? Wel met een vuur. Een verzengend vuur, een vuurgloed die alles wat hij tegenkomt verteert. Als in de Bijbel lezen van Gods heilige toren, dan wordt die toren van God vergeleken met een storm die opsteekt. En alles in die alles mee zwelgende wind vernietigt. Zo wordt Gods toren ons getekend in de Heilige Schrift. En Gods toren, dat is de reactie van de Heere op gekrenkte liefde. Want God heeft zijn liefde gegeven aan Adam en Eva. En die liefde heeft hij betoond door ze het paradijs te schenken. Opdat ze daarin zouden leven tot zijn eer. Maar ze hebben zijn liefde met hun voeten vertrapt. Ze hebben als het ware God de rug toegekeerd. En ze hebben met hun zonden Gods liefdeshart doorwond. En dat heeft Gods heilige toren opgewekt. Liefde gemeente, dat we iets mogen beseffen van wat het zeggen wil dat God vanavond schrikkelijk torent tegen u, tegen jouw zonden. Besef dat toch vanavond. Gemeente, ik kreeg onlangs, op die avond dat we met elkaar mochten kennismaken, van een jong stelletje een boekje. Van dominee Wilhelm Busch. Het boekje was getiteld Jezus, onze bestemming. En toen dat ik wat zat te bladeren in dat boekje, daar wat zat te lezen, toen kwam ik daarin deze uitspraak tegen en die raakte mij en die trof mij. In het licht ook van hetgeen we vanavond hebben te behandelen, want wat schrijft dan dominee Wilhelm Busch in dat boekje? Hij zegt het volgende: ik geloof dat de grootste dwaasheid van onze tijd is dat de toren van God niet meer gevreesd wordt. En dan schrijft hij vervolgens: het is een teken van vreselijke afstomping als een volk de levende God en zijn toren over de zonden niet meer ernstig, niet meer serieus neemt. Gemeente, en we mogen wel vrezen, zijn wij niet afgestomd? Dat we niet meer vrezen de rechtvaardige toren Gods over onze zonden. Gemeente, als je vanavond niet vreest voor de verschrikkelijke toren Gods over je zonden, dan verga je, zegt die dominee Busch, dan bega je de grootste dwaasheid in je leven. Om te denken dat het allemaal wel mee zal vallen, maar het zal eeuwig tegenvallen, geliefde gemeente. Als je geen rekening houdt in je leven met Gods toren tegen de zonden. En dat die toren God zal ontbranden in de eeuwige straf. Daarin zal God zijn toren ten volle over je laten ontbranden. En dat is naar het heilig woord van de Heer. Want wat zegt dan Psalm 50? Deze dingen doet gij en ik zwijg. En gij meent ten enenmale dat ik ben gelijk gij. Maar ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. De Heere, hij zal de zonden straffen. Hij heeft het tegen Adam en Eva gezegd: de aarde zal doornen en distelen voortbrengen. En met smart zult gij kinderen baren en ge zult de dood sterven. En wie het leven om zich heen ziet, die weet dat het waar is. En we hebben het zo vaak tegen elkaar gezegd: waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Heel het menselijke leven is al één groot stervensproces. Heel het leven kenmerkt zich door moeite, pijn, armoede, laster, verdrukking, ziekte, honger, oorlog. En wat niet een ellende wordt zichtbaar in deze wereld. En dat is de doorwerking van de gevolgen van de zonden in het leven. Maar uiteindelijk, en dat is het allerergste, niet de tijdelijke, maar de eeuwige straf. Waarvan ook de profeet Jesaja zegt: in die rampzaligheid, daar zal hun worm niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. O, als er één gesproken heeft over de hel en over de werkelijkheid van de eeuwige straf, dan is het de Heer Jezus Christus. En geliefde gemeente, ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt het toch? Hoe komt het toch dat er niemand meer voor de hel gewaarschuwd heeft dan de Heer Jezus? Heb je er ook wel eens over nagedacht? Niemand, nog Jesaja, nog Jeremia, nog Paulus, nog Petrus, heeft zo indringend over de hel en zoveel over de eeuwige rampzaligheid gesproken dan de Heer Jezus. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen dat de Heer Jezus zoveel daarover gesproken heeft? Weet je hoe dat komt? Omdat er maar één geweest is die weet, werkelijk weet wat de hel is. En dat is de Heer Jezus Christus. En het is zijn oneindig grote liefde dat hij zo menigmaal in de Heilige Schrift, in het Evangelie, waarschuwt tegen de hel. Waarom? Omdat hij maar één verlangen heeft: dat u en dat jij daar nooit zullen komen. Daarom spreekt hij er zo indringend en zo ernstig over. Als een waarschuwing: mijn jongen, mijn vrouw, mijn oude in mijn midden. Ik waarschuw u voor de hel, want er is geen verschrikkelijker plaats dan daar voor eeuwig te wezen. En dat heeft de Heer Jezus gedreven om er zoveel en zo indringend over te spreken. En in elk evangelie kunt u het lezen. Dat de Heer Jezus erover spreekt dat ze heen zullen gaan naar de hel. In dat onuitblusselijke vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Daar schrijft de Heer Jezus zo indringend, jonge mensen, vreest hem veel meer die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Voel je het dat de Heer Jezus het zegt, vrees toch God. Die je straks in de hel kan werpen. Naar zijn rechtvaardigheid zal hij dat doen. Als je je niet tot hem bekeert. Heeft de Heer Jezus niet die aangrijpende gelijkenis uitgesproken. Van de arme man en de rijke van die arme man Lazarus. En van die rijke man die daar zijn ogen opslaat in de hel. O de Heer Jezus, hij zegt het, vreest God toch. O dat je het vanavond dan uit mag roepen. Als je vanavond die werkelijkheid gaat inleven. Dat God naar zijn heilige rechtvaardigheid de zonde straffen moet. Dat je nou vanavond het uit mag roepen. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer God der goden. Troost in nodig, grote hoorder van het gebed. Dat we vanavond samen de Heere mogen zoeken. Heere, ga toch met uw knecht niet in het gericht. Zoals uit Psalm 143 hebben gezongen. Want wie zal er vanavond in dat gericht kunnen bestaan? Niemand. En dan tenslotte nog een laatste poging van de zondaar. Om onder dat rechtvaardig oordeel uit te komen. Want dan zegt hij in de 11e vraag, is dan God ook niet barmhartig? Opnieuw weer een tegenwerping tegen dat vonnis. Tegen die werkelijkheid dat God komen zal met zijn oordeel. Ja, maar zegt iemand, ja, maar God is toch ook barmhartig? God is toch ook liefde? God is toch vol van genade? Voelt u iets van wat de mens hier aan het doen is? Wel buiten het recht Gods om pleiten op Gods barmhartigheid. Zonder schuldenaar te worden, toch hopen op Gods rechtvaardigheid. En dat is onmogelijk. Want, zegt onze catechismus, God is wel barmhartig, maar dat gaat nooit ten koste van zijn rechtvaardigheid. O, dat wil een mens, Gods barmhartigheid, uitspelen tegen Gods rechtvaardigheid. O, wat is de mens arglistig. En wat wil hij toch telkens weer onder dat oordeel uitkruipen. Eerst beschuldigt hij God van onrecht. Dan zegt hij, ja, maar God straft toch niet. En dan zegt hij in de 3e plaats, ja, maar God is toch ook barmhartig. Voel je met zijn onreine bezoedelde zondaarshanden. Wil hij de barmhartigheid Gods inbrengen. Tegenover de rechtvaardigheid Gods. Maar dat zal niet kunnen. Want, zegt onze Heidelberger, God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Zijn barmhartigheid zal nooit ten koste gaan van zijn rechtvaardigheid. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonden, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Daar valt dus niet aan te ontkomen, geliefde gemeente. En als ik dat zo preek en zo zeg, dan voel ik het zo, gemeente. Dat we daar van nature zo voor afgestomd zijn, voor die werkelijkheid. Maar de Heere, geef toch dat deze woorden in mogen dringen. Als vurige pijlen in ons hart. Wat er staat dat Gods rechtvaardigheid eist. Dat de zonden, mijn zonden, welke ik tegen de allerhoogste majesteit begaan heb. Dat die zonden ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan mijn lichaam en ziel gestraft worden. O, geloof dat toch eens, gemeente, dat Gods heiligheid die straf eist. En dat zijn gerechtigheid van die eis niet afstand kan doen. Dat hij de rechtvaardige God is die niets anders kan. Want dat eist zijn rechtvaardigheid. Zo is God dat hij van de zonden niet door de vingers zien kan. Dat hij niet kan zeggen, nou ja, laat maar zitten. Ik zal het wel door de vingers zien. Want dan houdt God op te zijn, God te zijn. En daarom de Heere, geven wat ons avondmaalsformulier zegt. Een iegelijk van ons bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eerreize ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bitterlijke en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Een iegelijk. En dan mag ik het wel zo zeggen, jongens, daar op de galerij, begin er nou eens mee. Een iegelijk, iedereen, jij op de achterste bank en dan zo naar voren. Jongens, gedenk je zonden eens. Gedenk je vervloeking eens. Gedenk eens dat de toren Gods op je rust. Denk er nou eens een ogenblik aan. Zou ik nou een minuut stil te houden, gemeente? Dat we ons allemaal overdenken. Onze zonden en onze vervloeking. En dat de toren Gods, die schrikkelijk is over onze zonden, dat we daar over onszelf voor Gods aangezicht onderzoeken, zullen we doen. Zomaar even stil zijn voor God. En onze zonden en vervloeking overdenken. Overdenken wie we zijn voor God. Waarom? Opdat we ons vanavond voor God mogen verootmoedigen. Dat we vanavond een walg mogen krijgen van onszelf. En dat we vanavond op onze borsten slaan. En dat we vanavond met de tollenaar mogen staan. Van verre, wees mij, de zondaar, genadig. Amen. Heere, wat moeten wij nog zeggen? O, dat de hand op de mond gaat en dat we buigen mogen. Heere, wat een worsteling van de zielen om onder u te buigen, Heere. Hij wil maar niet buigen. En ook in zondag 4 hebben we het ervaren. Dat hij u maar de schuld blijft geven. En zegt, ja maar Heere, wat kan ik eraan doen? Dat ik in zonde gevallen ben en in zonden ontvangen ben. Heer, uiteindelijk is het uw schuld en u doet onrecht dat u het van mij vraagt. Heere, wat is dat verschrikkelijk. Dat we altijd maar naar een ander blijven wijzen. Ja, dat we naar u wijzen. Heere, dat we het bewenen mogen. O, en dan zijn we nog zo dwaas, Heere, dat we menen. Dat u de zonde niet straft. Dat het allemaal nog wel mee zal vallen. Ja, dat we nog pleiten op uw barmhartigheid. Zonder uw recht te erkennen. Heere, maar snijd alles maar eens af. En geef dat we onze zonden en onze vervloeking vanavond voor u mogen overdenken. Dat u schrikkelijk torent tegen de zonde. Heere, dat is toch zo'n diepe werkelijkheid. En dat we voor eeuwig verloren moeten gaan als we blijven in onze zonden. O, en daarom hebt u het gezegd, o Heere Jezus, vreest hem die beiden uw ziel en lichaam in de hel werpen kan. O, dat we er zomaar aan voorbij huppelen, Heere. Wat is dat ontzaglijk erg. Dat we dood zijn voor de dood. O koning van de kerk, gebruik toch de prediking ook van deze zondag 4. Waarin alles in ons strijdt ertegen. Dat vanavond nou de wapens uit handen mogen geven. Dat vanavond nou mogen worden een verloren zondaar. Dat vanavond een tollenaar mogen worden. Die van verre staat. Dat we ons aangezicht niet meer durven opheffen naar u de heilige. De rechtvaardige God. En dat we daar, Heere, staande van verre, het vanavond uitroepen. Wees mij, de zondaar genadig. Zalig, Heere. Zalig als dat de uitwerking mag zijn van dit onderwijs. Dat ontdekkende onderwijs. Heere, dat onthullende onderwijs. Dat ontmaskerende onderwijs. Dat onderwijs dat zo'n pijn doet, Heere. Maar wat zo nodig is voor de ziel. Omdat hij in die weg u mag leren toevallen. Dat hij het recht mag aanvaarden. En dat hij de straf mag billijken. Om zo als een verloren zondaar aan uw voeten terecht te komen. Schenk het ons allen. Een iegelijk. De jongens en de meisjes, de kinderen, de jongeren, de vaders en de moeders, de ambtsdragers, uw dienaar, allemaal, Heere, de ouderen, dat vanavond ingewonnen mogen worden voor zondag 4, om in die weg te mogen leren vragen, is er dan nog enig middel waardoor ik die straf ontkomen kan? En wederom in genade aangenomen kan worden. Geef dat die vraag in ons hart geboren mag worden. O koning van de kerk. Dan zullen we geen rust meer kennen. Voordat we dat middel, die ander mogen leren kennen. Werk dat door genade. Door deze prediking, o koning. Blijf bij ons ook de week die we weer met elkaar zijn ingegaan. Ga ons voor met uw heiligt en breng ons ook volgende week in getrouwheid weer samen in uw huis. Heere, gij zijt nog goed dat ge het zo gegeven hebt dat we vanavond weer in getrouwheid mochten opkomen. Dat is uw genade nog, Heere, dat de kerkbanken niet leeg zijn, maar dat gij nog een gave geeft om te gaan en een nederzitten onder uw woord. O, bewaar toch. De gemeente bij dat woord, koning van de kerk, ga ons voor met uw heiligt en verlaat ons niet, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. We zingen als onze slotzang uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen, wie leeft er? Die de slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.